Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 150ste psalm en daarvan het eerste vers. Het eerste vers van de 150ste psalm. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En wat er verder volgt in vers 1 van de 150ste psalm. We willen het woord van de Heere vanmorgen openen in het kerstevangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk. Daarvan willen we lezen de versen 8 tot en met 20. De schriftlezing Lucas 2, vers 8 tot en met 20. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof. En dat willen we vanmorgen doen met de woorden van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u Eden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de erders tot elkander zeiden: Laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat een van dit kindeke gezegd was. En allen die het oorden verwonderden zich over hetgeen een gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, vereerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot en gesproken was. Artikel 18 van de geloofsbelijdenis. Wij belijden dan dat God de belofte die hij den oudvaderen gedaan had door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke een dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde. Ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria door de kracht des heiligen geestes zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nood dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleesjes en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat. Geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden zoveel het vlees aangaat, uit den zade Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Wel het 19e vers, Lucas 2, vers 19. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. We willen met elkaar gaan zingen uit de 119e psalm, psalm 119, en daarvan het 65e vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En wat er verder volgt in het 65e vers van de 119e psalm. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 103e psalm en daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. En wat er verder volgt in vers 1 van 103, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de kerstdagen van 2020, die zullen niet snel worden vergeten. Wereldwijd verloopt kerst immers anders dan normaal. Nog nooit eerder is onder deze omstandigheden kerst gevierd. Dit jaar geen massale kerstsamenzang, geen volle kerstnachtdiensten, geen druk bezochte kerkdiensten, geen grote evangelisatieacties. Toch mag die aloude kerstboodschap opnieuw klinken. Van het licht dat gekomen is in de duisternis van deze wereld. Van de redder der wereld die reddend verschenen is. Van God die zijn enige geboren zoon zendt naar een wereld verloren in schuld. Een boodschap vol hoop. Een boodschap van licht. En de vraag wordt dan toch altijd weer, wat is nu de vrucht van kerst? Wat laat het kerstevangelie nu bij ons achter? Het zal voor de meesten van ons, misschien wel voor iedereen van ons, niet de eerste keer zijn dat we de kerstboodschap horen van de geboren koning. Het kan echter wel de laatste keer zijn. Het zou zo voor iemand van ons of voor meerdere van ons de laatste kerst kunnen zijn die wij meemaken. En daarom klemt die vraag toch des te sterker wat de kerstboodschap nou uitwerkt in onze harten. Want altijd blijkt toch weer dat op die boodschap van de geboren zaligmaker, dat niet iedereen daarop op dezelfde wijze reageert. En dat zien we ook terug in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking Maria's kerstfeest. Drie gedachten. Ze droeg het kind onder haar hart. Ze ontving het kind in haar hart. En ze aanbad het kind met haar hart. Maria's kerstfeest. Ze droeg het kind onder haar hart. Ze ontving het kind in haar hart. En ze aanbad het kind met haar hart. Doch Maria. Zo begint onze tekst. Wie is zij? Dat meisje uit Nazareth. Eigenlijk al een jonge vrouw, al zou ze al op dit moment zo'n jaar of 18 zijn geweest. Ze is net moeder geworden en ze ligt, om het zo te zeggen, in de kraam. Een gemakkelijke zwangerschap heeft ze niet gehad. Alleen al het feit dat ze zwanger was, dat was onvoorzien, onverwacht en ongevraagd. Ja, het had vele vragen gegeven. Allereerst bij Jozef, haar aanstaande man. Maar zeker ook bij haarzelf. Ze had het nieuws gehoord van de engel Gabriël. Hij was tot haar gekomen en had tegen haar gezegd, we lezen dat in hoofdstuk 1, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Ze mocht de moeder worden van een heel bijzonder kind. Het had haar overweldigd. En ze was zich ervan bewust dat ze betrokken werd bij iets heel bijzonders. En in het huis van haar nicht Elisabeth zong ze ervan. Wat grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. Een onbezorgde zwangerschap werd het echter niet. Natuurlijk, ook zij zal de gewone zwangerschapskwaaltjes hebben gekend, zoals iedere vrouw die kent als ze zwanger is. Maar vooral, er werd naar haar gekeken. En er werd naar haar gewezen. En er werd op haar gelet. En toen ze na de derde maand het huis verliet van haar nicht Elisabeth, verdween Maria eigenlijk wat uit beeld. Haar naam was sindsdien niet meer genoemd door de evangelist Lucas. Ja, nog één keer, maar dan slechts als vrouw van. Want zo lezen we in vers 4 en 5. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het lijkt wel in heel die kerstgeschiedenis alsof Maria niet in tel is. Eerst ging het over Jozef, die zich moest laten registreren in Bethlehem. Toen waren daar die herders in de velden van Efrata. Dan waren er ook nog de engelen die de aandacht trokken. En bij Matthäus wordt er vooral gelet op de wijzen uit het oosten. Toch was Maria op de meest bijzondere wijze van allemaal betrokken bij deze gebeurtenis. Want bij alles wat over die herders gezegd kan worden, over de wijzen en over de inwoners van Bethlehem, is er iets wat van hen niet gezegd kon worden, wat wel gezegd kan worden van Maria. Immers, in haar lichaam is de Heere Jezus gedragen, gevormd, gegroeid. Zij droeg dat kindeke al die maanden onder haar hart. En dat maakt haar ook tot een bijzondere vrouw. En dat maakt het voor haar ook tot een bijzondere kerst. En we kunnen ons zo voorstellen dat hoe dichter het moment van de bevalling nabij gekomen is, hoe meer gespannen ze zal zijn geweest. Zeker ook omdat het geen thuisbevalling was. Terwijl ze op het laatst liep, moest ze nog samen met Jozef op weg naar Bethlehem. Dat was een lange, zware reis. Zeker als we bedenken dat de reisomstandigheden in die dagen niet hetzelfde waren zoals ze vandaag de dag zijn. Maar bij Bethlehem is ze bevallen van een zoon. Verborgen voor het oog van de wereld. Echter bekend bij de schepper van hemel en aarde. De schepper van al het leven. Hij bewaarde en hij spaarde haar. Hij gaf nieuw leven. Zijn eigen zoon. Gezonden naar deze wereld. Gekomen, getrokken in het vlees. Geboren in een stal. Neergelegd in de kribbe. Bewijs van Gods liefde voor zondaren. Teken van Gods reddend ingrijpen in deze wereld. Een onbevattelijk mysterie. Een verborgen heilgeheim. tot verwondering en verheuging van Maria. Dit is haar kind. Dit is haar eerstgeborene. Maar voor Maria is er nog zoveel verborgen. Want als Jozef dat kindje op haar buik legde, is het een heel gewoon kindje. En als zij dit kindje in de wieg, in die voerbak legt, is het een heel gewoon kindje. En als ze dat kindje moest verschonen, zag ze een heel gewoon kindje. Al die maanden heeft ze dat kind bij haar gedragen. En al die maanden heeft ze dat kind onder haar hart gedragen. Maar wat was nu het bijzondere aan hem? Hoezo zal dit kind groot zijn? Zoals de engel had gezegd. Wat was nu het unieke van hem? We kunnen ons toch voorstellen dat Maria met dat soort vragen rondliep. Want na de ontmoeting met die engel Gabriël was het immers ook stil gebleven vanuit de hemel. We lezen nergens van een nieuwe ontmoeting met een boodschapper van God. En als de hemel zich stilhoudt, gaat dat toch vragen geven. Ja, toch. En in haar hart zullen de vragen zich hebben vermenigvuldigd. Zeker in die stille stal. Daar was niemand. Daar was ze alleen met Jozef en haar kind. Daar kwamen niet plotsklaps engelen. En daar klonk het engelenlied niet. Daar bleef het stil. Totdat. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Ze ontving het kind in haar hart. Want opeens was er dan toch kraambezoek. Voor het eerst. Onaangekondigd. Onverwachts. Het was geen hoog bezoek. Het waren slechts herders. Bij een kind die, zo had de engel toch immers gezegd, koning zal zijn over het huis van Jacob tot in der eeuwigheid, dat je toch meer koninklijk bezoek verwacht. Vertegenwoordigers van koninkrijk, gezanten van een koninklijk huis. Dit zijn slechts herders. En een herder is toch nog niet zo goed bekend, want een herder die mocht geen eens getuigen in een rechtbank. Hoeveel herders waren dat? We weten het niet, want het staat er niet. Maar ze zijn gekomen, doelbewust en doelgericht. Gekomen om te aanbidden die koning. Zij hadden immers de blijde boodschap gehoord uit de mond van de engel. En ze kwamen dan ook speciaal voor die geboren zaligmaker, voor dat kindeke in de kribbe. Aangespoord door het woord van de engel. Aangedreven door de Heilige Geest. Ze konden dat woord van die engelen niet zomaar meer naast zich neerleggen. Ze zijn erdoor geraakt. En het heeft hen gegrepen. Ze werden daardoor in beweging gezet. Vers 15. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. Het woord dat heeft hun hart geraakt. En ze hebben verstaan dat ze die zaligmaker, dat kind, nodig hebben tot verzoening van hun zonde. Dat is best bijzonder. Ze worden voortgedreven door een heilig verlangen om dit nieuws met eigen ogen te zien. En zo gaan ze met haast en komen ze daar waar Jozef en Maria en het kinderke zijn, het kinderke liggende in de kribbe. Het is geen sterke koning die ze daar vinden, maar slechts een kind. En hun oog wordt niet verblind door de glans en door de schittering van goud en van zilver. Het zijn slechts schamele doeken waarin dat kind is gewikkeld. Bovendien, ze komen niet in een paleis, maar in een stal. Er is geen troon, maar slechts een kribbe. Maar door de vernedering en door de armoede heen ziet het oog van het geloof iets van de heerlijkheid die er ligt in het lam dat gelegd is in die voerbak. En als zij dat kinderk hebben gezien, stroomt hun hart vol van liefde voor hem en stroomt hun mond over van Gods eer. En ziende op dat kind worden ze ervan overtuigd van datgeen wat de engelen over dit kind hebben gezegd, dat dat waar is. En ze hechten geloof aan dat woord van die engelen. Dat niet alleen, maar ze gaan er ook van spreken. Ze gaan dat woord ook doorgeven. Herders, ruwe bolsters, blanke pit. Mensen die werken met hun handen. Mensen die van zichzelf misschien wel wat zwijgzaam zijn. Maar ziende dit kind, gaat hun mond open. En als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Wat was dat dan precies? Wat hebben ze dan precies bekendgemaakt? Nou, dat is het woord dat dit kind, dat Jezus Christus tot inhoud heeft. Ze zullen ervan hebben gesproken dat God zijn genade heeft bewezen in de zending van zijn zoon naar deze wereld. En ze hebben mogen vertellen wat er gebeurde in die nacht toen de engelen aan hen zijn verschenen. Ze mogen ervan spreken dat in dat engelenlied, dat dat geboren kerstkind werd aangewezen als de zaligmaker van zondaren. Ze mogen spreken van de grote blijdschap die er ligt in de komst van Gods Zoon naar deze aarde. En de herders hebben alles verteld wat zij hebben gehoord over dit kind. Wonderlijke dingen. Rijke dingen. Hoopgevend. Opbeurend. Dan is het geen wonder dat God heeft gedacht aan zijn genade. Is het geen wonder dat de hemelen scheurden en God zo neerdaalde in het vlees? Is het geen wonder dat die aloude moederbelofte na eeuwen nu wordt vervuld? En is het geen wonder dat die Messias is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt? En is het dan geen wonder dat die zaligmaker reddend verschenen is? En ze mochten dit allemaal bekendmaken, wie dit kind is, waartoe dit kind geboren is en wat dit kind doen zal. En staat er, dat woord maakten zij alom bekend. Ze kwamen dus allen onder beslag van dat woord en dat woord werd aan allen bekendgemaakt. En ze brachten aan Adams kinderen het woord van de gekomen Christus. En ze mochten vertellen van hem die de vorst des levens is. En ze mochten spreken van de zaligmaker die geboren is. Om mensen die verloren liggen in hun zonden en in hun afdwalingen. Om die te verlossen en terug te brengen tot God. Ze mochten ervan spreken dat hij het is die de kop van de Satan zal vermorselen. Die boodschap komt tot mensen die geboeid liggen in de banden van de dood. En die gekneld liggen in de banden van de zonde. En ze mogen spreken van die gekomen verlosser. Ze konden daar niet meer van zwijgen, maar ze wilden dat nieuws met allen delen. Dus in die stal waar Jozef en Maria waren, maar ook in de stad Bethlehem. Het is een boodschap die het hart van de herders met vreugde zal hebben vervuld. En het is een woord wat een zondaarshart tot gelovige aanbidding zou moeten brengen. Maar het bleef stil in de stal. De huizen in Bethlehem gingen niet open. De mensen gingen de straat niet op. Ze verscholen zich achter hun deuren. Ze bleven, mag ik het zo zeggen, met kerst bleven ze massaal thuis. We lezen van niemand van hen dat ze heen gingen op dat woord van de herders. Jawel, ze hoorden het. En we lezen ook in vers 18 dat ze zich verwonderden over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Er was wel verwondering, maar daar bleef het bij. De kerstboodschap verbrak de mensen van Bethlehem niet. Het bleef bij verwondering, maar het leidde niet tot geloof. Hoe pijnlijk. Doch Maria. Doch. En daarmee wordt het contrast getekend door de evangelist Lucas. Die tegenstelling die er al ligt sinds het paradijs. Een tegenstelling die er is sinds God in het paradijs vijandschap zette tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. Een tegenstelling die altijd openbaar komt als het woord wordt verkondigd. Want het woord, dat maakt altijd scheiding. Dat is een reuken des levens ten leven. Of een reuken des doods ten dode. Het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Of het is u een dwaasheid. En het is je tot ergernis. Doch Maria. Ja, zij had dat woord ook gehoord uit de mond van de herders. Net als Jozef. Net als de inwoners van Bethlehem. Maar zij reageert anders. Allerlei personen zien we langskomen in de kerstgeschiedenis. Begon al met keizer Augustus. De stadhouder Cyrenius. Jozef. De inwoners van Bethlehem. Van Maria lezen we dit. Doch Maria. Het is opvallend dat ze in heel die kerstgeschiedenis in één adem genoemd wordt met Jozef. In vers 4 en 5. En Jozef ging ook op met Maria, zijn ondertrouwde vrouw. En in vers 16. Ze vonden Maria en Jozef steeds samen. Samen waren ze die 9 maanden doorgekomen. Samen hadden ze de hoon en de laster moeten dragen. Samen waren ze onderweg gegaan naar Bethlehem. En samen stonden ze voor de zorg van dit pasgeboren kind. Maar hier staat ze op zichzelf. Doch Maria. En voelt u de les die daarin ligt? De reactie op Gods woord is altijd een persoonlijke zaak. De vrucht op de prediking is altijd iets persoonlijks. De omgang met de Here is iets tussen jezelf en God. Kijk, en dan kan een man het niet doen met het geloof van zijn vrouw. En een vrouw kan het niet doen met het geloof van haar man. Dan kan een vrouw niet sterven op grond van wat de Here aan haar man heeft bekendgemaakt. En dan heeft een kind uiteindelijk ook niets aan het geloof van zijn ouders. Het ware geloof is altijd iets heel persoonlijks. Een zaak tussen uw eigen ziel en God. En dan zien we bij Maria wat dat ware geloof nou ook inhoudt. Tenminste, we krijgen er hier iets van te zien. Want van haar staat er dan, doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen. Deze woorden. Welke woorden? Hetgeen van de engel Gabriël was gesproken. Hetgeen de engelen gesproken hadden tot de herders. Hetgeen de engelen hadden gezongen. Hetgeen door de herders ook was gesproken. Kortom, eigenlijk heel die kerstboodschap. Wij bewaren iets wat wij belangrijk vinden. Stel je maar voor, jongens en meisjes, dat jullie een hele belangrijke brief hebben gekregen over de post. En in die brief staat informatie die je niet mag vergeten. Nou, dan zorg je er toch voor dat je die brief ook heel goed opbergt op een veilige plaats. En dat niemand eraan kan komen. Je bewaart iets wat belangrijk is. En voor Maria liggen nou in dat woord dat ze van de herders heeft gehoord, liggen rijke schatten opgesloten. Dat woord wat in nauw verband staat met dat kindeke. Die woorden die helder licht werpen over dat kind in de kribbe. Ze zat immers met die vragen. Ze had wel veel van de engel Gabriël gehoord over dat kind, wat ze op een bijzondere wijze in haar schoot had ontvangen en onder haar hart had gedragen. Maar na de bevalling zullen die vragen er wel zijn gekomen. Want er was niets bijzonders te zien aan dat kind. En er gebeurden aanvankelijk geen opzienbarende zaken. En het hele land was niet uitgelopen om dat kind te zien. Maar de komst van de herders, en mag ik het zo zeggen, de preek van de herders, dat was voor haar een bevestiging wat God eerder tot haar had gesproken. En elk woord dat ze uitsprak en elke zin die ze gebruikte, Maria, die nam die woorden in zich, zoals een spons water in zich kan opnemen. En ze bewaart ze, woord voor woord, één voor één. Is dat nou niet typerend en kenmerkend voor het ware geloof? Dat daarin het hele woord van God wordt bewaard. Dat je dat woord neemt zoals dat is. En dat je daarin niet gaat schiften. En dat je alles aanvaardt wat dit woord ook leert. En het woord bewaren, dat heeft vanuit de grondtekst, dat heeft uiteindelijk de betekenis van in waarde houden, in gedachtenis houden. Het wil dus zeggen dat Maria voortdurend bleef denken aan die woorden die de herders hadden gesproken. Ze kan daar geen afstand van nemen. Ze is daar blijvend op betrokken. Ze denkt daar voortdurend aan. Die woorden zijn zo belangrijk voor haar dat ze bij haar bijblijven. En ze leert door dat woord groot te denken van dit kind. Verwachting te hebben van dit kind. Haar vertrouwen te stellen op dit kind. Veel is nog door de mist omgeven. En veel is nog verborgen onder een sluier. Maar ze begrijpt maar al te goed dat de Heere door dit kind grote dingen heeft weggelegd voor zijn volk. En ze heeft verstaan dat dit kind de lang verwachte koning is. En ze ging geloven dat door dit kind de moederbelofte werd vervuld. Dat haar kind ook haar zaligmaker is. En ze mag dat kind ontvangen in haar hart. Terwijl haar schoot leeg is, wordt haar hart vervuld. En om haar heen spreekt die stal van haar armoede. Maar in haar is een grote rijkdom gekomen. Christus Jezus is het, die immers een arm mens rijk maakt en een ongelukkig mens gelukkig maakt. Stilletjes zit ze daar in die stal met dat kindeke. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. In die stilte van de stal laat ze alles bezinken. Laat ze alles tot zich komen. Overdenk ze dit alles. Is het een zaak van hoofd en van hart? In de grondtekst staat voor overleggen een woord dat zoiets betekent als samenvoegen, samenbrengen, verzamelen. Het is als met een legpuzzel. Al die losse stukjes geven een heel verwarrend beeld. Maar als die stukjes bij elkaar worden verzameld en in elkaar worden gelegd, dan worden de contouren duidelijk. En al die verschillende stukjes van die legpuzzel worden nu in elkaar gelegd. Waardoor Maria een duidelijk beeld krijgt van het geheel. Maria voegt al die woorden samen. Ze bundelt ze samen. En ze brengt ze met elkaar in verband. Al is er nog veel verborgen. En al weet ze nog heel veel niet, toch gaat ze verstaan wat deze woorden haar leren van de Christus. Treffend zoals het er staat. Doch Maria bewaarde die woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. Ze verdiept zich daarin. Ze vergelijkt al die woorden die ze heeft gehoord met elkaar. Ze denkt erover na. Ze is ermee bezig. Ze mediteert erover. Ze leeft bij dat woord. En haar hart leeft in dat woord. Het is een werkzaam zijn met dat woord dat vol is van Christus. Juist omdat het woord zo spreekt van Christus waar haar ziel op is aangewezen. En in die stille stal heeft Maria ook genoeg tijd om alles te overdenken en te overleggen. Want weet u, net geldt ook voor vandaag, die kerstboodschap die beklijft niet. Als we het slechts oppervlakkig lezen. Waar we het oppervlakkig en naar luisteren. Calvijn, die zegt ook terecht hierbij. Laat het onze voornaamste bezigheid en naastige oefening zijn om acht te geven op en te bepeinzen de grote daden Gods. Juist nu, juist in deze zogenaamde lockdown, als er nu zoveel dingen geen doorgang kunnen vinden, dan is het goed om die boodschap van Kerst tot je door te laten dringen. Dat vraagt om stil te gaan zitten en erover na te denken. Dat het van groot belang is om rustig over dit heilsfeit te gaan mediteren. En dat kan nu toch ook. Als de bezoeken zijn beperkt tot een minimum, waardoor er ook meer tijd is om het kerstevangelie te overdenken. Om die eeuwenoude kerstboodschap te bewaren en te overleggen in het hart. Dus niet voor kennisgeving aannemen, maar ermee bezig zijn. Erin graven. Erover nadenken. Erover mediteren. Zo, ja, net zo lang totdat je zicht krijgt op die vorst des levens. Ja, zo dat je de betekenis van Kerst gaat verstaan. Dat je begrijpt waarom het Kerst moest worden. Dat je ziet dat jezelf ligt verloren in je schuld. En dat jij je onmogelijk omhoog kan werken. Waardoor het noodzakelijk is dat God in Christus naar beneden kwam. Zo te bewaren en te overleggen. Dat je oog krijgt voor de zaligmaker. Die het vrede wil maken tussen God en een zondaar. Want het gaat met Kerst immers om die dierbare Heere Jezus Christus. Die zijn hemelse heerlijkheid wilde afleggen. En die uit de hemel is neergedaald. Die mens wilde worden. Om dat werk der zaligheid te gaan verrichten. En denk daar toch goed over na. Maar dat is toch heel ander nieuws dan dat nieuws waar de kranten bol van staan. Waar de wereld zijn hoop stelt op een vaccin. Mogen we als kerk toch horen die hoopvolle boodschap, wat werkelijk een hoopvolle boodschap is, van de komst van de zaligmaker naar deze wereld. Hij die gekomen is om ziekte, pijn en dood te overwinnen. Hij die kwam om het eeuwige leven aan het licht te brengen. En daar kreeg Maria oog voor. Ze ontving dat kind in haar hart als haar zaligmaker. En ze mocht het verstaan. Het kind dat ik ter wereld heb gebracht, hij is de heiland van zondaren. En zo, en dat is onze laatste gedachte, mag ze dat kind ook aanbidden met haar hart. Dat bewaren en het overleggen, dus dat goed in zich opnemen van wat er gebeurt, dat is nou wel kenmerkend voor Maria. We komen dat vaker van haar tegen. Kijk maar in vers 33, ook van Lucas 2. Staat er: en Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En weer een aantal versen verderop in vers 51... Dan staat er: en zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Het is kenmerkend voor Maria, maar het is misschien ook wel daarbij gezegd ook zo opvallend, dat Maria de enige figuur is, de enige persoon uit de kerstgeschiedenis, die we verderop in het evangelie blijven tegenkomen. Al heel snel horen we niks meer over Jozef. En al helemaal niet meer over de herders. Of over de wijzen uit het oost. Maar dat is bij Maria wel anders. Want als de Heere Jezus zijn publieke werk begint bij die bruiloft in Cana, dan laat Maria weten dat ze grote gedachten heeft van haar zoon. En als de Heere Jezus de lijdensweg opgaat, is Maria erbij. En als de Heere Jezus aan het kruis hangt, staat Maria erbij. Tussen hemelvaart en Pinksteren hoort Maria ook bij hen die eendrachtig volhardende waren in het bidden en in het smeken. Maria, ze werd een volgeling van de Heere Jezus. En ze aanbad hem die ze gebaard had. Ja, wat zij gezien en gehoord heeft. Wat zij bewaard en overlegd heeft. Dat is door de Heere gezegend aan haar hart. Nee, Maria was er niet één van veel woorden. We lezen haar naam verderop nog wel. Maar dan lezen we niet meer welke woorden er komen uit haar mond. Na die lofzang in Lucas 1 doet Maria eigenlijk het zwijgen ertoe. Ja, die herders die spreken vrijmoedig over hetgeen ze gezien hebben in het kinderke Jezus. En ze prijzen God voor alles wat ze in de Heere Jezus hebben mogen vinden. Zij getuigen met haar woorden, met hun woorden. Maria doet dat echter niet. Maria bewaart, overlegt, mediteert. Ze durft niet zoveel te zeggen. Maria is meer een stille in den landen. Toch is ze met heel haar hart betrokken op dit kindeke. Ze kan niet zonder hem. Ze hangt aan hem. Ze volgt hem. Maar ze is daarmee niet hetzelfde als de herders. Zij is geen vrouw die treedt op de voorgrond. Toch, de herders en Maria, beiden zijn ze vol van de Heere Jezus. En ziet u dus dat er blijkbaar verschil kan zijn onder Gods kinderen. En dat geen van Gods kinderen ook gelijk is. Ze zijn er, die vrijmoedig durven en kunnen spreken over datgene wat ze in de Heere Jezus hebben gezien. En ze zijn ook helemaal niet beschroomd om anderen daarin te laten delen. En ze vertellen gerust wat ze allemaal van de Heere hebben ontvangen en wat ze in dat geboren kerstkind hebben mogen vinden. Ze spreken gerust tegen anderen wat God aan hun ziel heeft gedaan. En ze schamen zich daar beslist niet voor. Maar anderen, die zijn veel meer ingetogen. Anderen die zijn stiller, bescheidener. En die verwerken het vooral in hun hart. Kunnen misschien ook niet goed uiten wat er leeft in het binnenste van hun ziel. Ze hebben wel eenzelfde betrekking op de Heere Jezus. Maar ze weten niet precies hoe ze dat allemaal onder woorden moeten brengen. Zo kunnen ze er zijn. De meer zwijgzame, de stille in de landen, dikwijls de kleintjes in de genade. Ze durven zichzelf er niet zo snel bij te rekenen, al kunnen ze ook niet meer zonder de Heere Jezus Christus. En toch, die vrijmoedige herders en die stille Maria, ze zijn één in Christus. Dat is een eenheid die ook blijkt En daarin ook blijkt dat ze samen zijn geweest bij die kribbe. Een eenheid die daarin naar voren komt. Dat ze samen hebben gebogen bij die kribbe. En geblikt in die kribbe. En hebben gezien op dat kind dat er ligt in de kribbe. Hoe is dat nou onder ons? Bij u, bij jou, bij mij. De kerstboodschap mogen we immers horen. Maar verwondering, zo hebben we gezien, is dan niet genoeg. Het komt aan op het waarachtige geloof. Het gaat erom dat we dat kind in de kribbe mogen aanbidden met heel ons hart. Wat is nou de vrucht van kerst in ons leven? Hou die kerstboodschap in waarde. Mediteer erover. Overleg het. Nee, niet vluchtig, niet oppervlakkig. Neem er nu eens de tijd voor. En ga er nou eens voor zitten. En bedenk bij uzelf wat die kerstboodschap inhoudt en waartoe Christus naar de wereld komen moest. Bedenk waarom Christus voor u naar de wereld moest komen. Om wie u bent en om wat jij ervan hebt gemaakt. Een zondaar die zo voor God niet kan bestaan en zo voor hem niet kan verschijnen. Om zo aloverwegend en aloverleggend, biddend om de werking van Gods geest, de boodschap van kerst te mogen verstaan. Dat wie in de Heere Jezus Christus mag geloven, als zaligmaker van zondaren, dat die mag delen in het ware geluk. Want in die kribbe ligt de zaligmaker van zondaren. En bij die kribbe kunt u vrede ontvangen. En wie daar komt, en daar bukt en buigt, en daar blikt, dat kind in die kribbe, die mag delen in een intense vreugde. Komt, laat ons dan aanbidden die koning gelegd in de kribbe. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, uw grote naam zij gedankt voor die grote gave van uw Zoon aan een wereld verloren in schuld. En Maria, die de woorden mocht bewaren en overleggende die tezamen in haar hart. Wat een vreugd zal dat in haar ziel hebben gegeven toen ze mocht verstaan dat het woord van die engel tot haar gesproken, bevestigd in de woorden van de herders, haar overtuigde dat dat kind dat ze onder haar hart droeg, dat dat de zaligmaker van zondaren is, dat ze zo tot geloof in hem mocht komen en haar ziel u mocht loven voor de weldaden die gij aan haar bewees. O Heere, wilt u geven dat we met de Maria die kerstboodschap mogen bewaren en overleggen in het hart. Dat we daar bij stil mogen staan en tot ons mogen nemen. O bewaar ons voor oppervlakkigheid en voor vluchtigheid. Waarin we wel de klanken willen horen, maar de betekenis aan ons voorbij gaat. Waarbij we de woorden kennen, maar het geen zaken zijn die leven in ons hart. We mogen u vragen. Wilt u zo met ons gaan, het verdere van deze eerste kerstdag, ook vanmiddag, thuis of in uw huis, weer samenbrengen rondom uw woord. En maak gij zo alle dingen wel. En aanvaard onze dank voor wat u gaf. In Christus' naam, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de lofzang van Maria, het derde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Vers 3 van de lofzang van Maria. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.